Allemaal heel hartelijk welkom hier in dit kerkgebouw en bij de livestream. We gaan vanavond weer opnieuw stilstaan bij de heilsgeschiedenis in het boek Richteren. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we uit Psalm 76, het eerste vers. God is bekend bij Juda's stam, waar hij zijn hoge zetel nam. Zijn naam is groot in Israël. In Salem staat op zijn bevel de hutte van die hemelkoning. Op Sion is zijn heilige woning. Psalm 76, vers 1. Ik wil u een gedeelte lezen uit de Bijbel en wel uit het boek Richteren, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 9. Richteren 15, vers 1 tot en met 9. En het geschiedde na sommige dagen, in de dagen van de tarweoogst, dat Simson zijn huisvrouw bezocht met een geitenbokje. En hij zeide, laat mij toch mijn huis zo ingaan in de kamer, maar haar vader liet hem niet toe in te gaan. Want haar vader zeide, ik sprak zeker dat gij haar ganselijk haatet, zo heb ik haar aan uw metgezel gegeven. Is niet haar kleinste zuster schoner dan zij? Laat ze u toch zijn in plaats van haar. Toen zeide Simson van hen lieden, ik ben ditmaal onschuldig van de Filistijnen, wanneer ik aan hen kwaad doe. En Simson ging heen en ving 300 vossen, en hij nam fakkels en keerde de staart aan staart en deed een fakkel tussen twee staarten in het midden. En hij stak de fakkels aan met vuur en liet ze lopen in het staande koren der Filistijnen. En hij stak in brand zowel de korenhopen als het staande koren, zelfs tot de wijngaarden en de olijfbomen toe. Toen zeiden de Filistijnen, wie heeft dit gedaan? En men zeide, Simson, de zoon van de Timniet, omdat hij zijn huisvrouw heeft genomen en heeft haar aan zijn metgezel gegeven. Toen kwamen de Filistijnen op en verbrandden haar en haar vader met vuur. Toen zeide Simson tot hen, dus tot die mensen die zijn vrouw en zijn schoonvader hebben verbrand. Toen zeide Simson tot hen, zoudt gij al zo doen? Zekerlijk als ik mij aan u gebroken heb, zo zal ik daarna ophouden. En hij sloeg hen de schenkel en de heup met een grote slag. En hij ging af en woonde op de hoogte van de rots Etam. Toen togen de Filistijnen op en legerden zich tegen Juda en breidden zich uit in Legi. Tot zover de schrift. Geliefden, ik heb u een gedeelte gelezen uit Richteren 15. Bekende geschiedenis. En er is rondom dit gedeelte en rondom die geschiedenis in Genesis 14 en 15 enorm veel misvatting. Je leest in de commentaren de meest wonderlijke typeringen, bijvoorbeeld van een man als Simson. En voordat ik nu inga op dit gedeelte, eerst een verhaal, geschiedenis. Jongens en meisjes, misschien hebben jullie wel eens gehoord van Johannes Post. Johannes Post was een man die leefde in de Tweede Wereldoorlog. Hij was een christen. Hij woonde in Drenthe. En hij zag het onrecht van de Duitse bezetters. En vanuit de Bijbel wist hij zich gemotiveerd om daar wat aan te doen. Johannes Post heeft bijvoorbeeld gemeentehuizen overvallen om daar het hele register weg te nemen van de personen in dat dorp of in die stad. Dat deed Johannes Post omdat de Duitsers dat register nodig hadden om te weten wie de Joodse mensen waren. En als zij dus niet wisten wie de Joodse mensen waren, waren de Joden in zo'n dorp of in zo'n stad dus veilig. Die Johannes Post die heeft ook een pistool gehad en waar heeft hij mee geschoten? En die Johannes Post heeft nog wel meer dingen gedaan, waar natuurlijk de Duitsers ontzettend boos over werden. En ze hebben hem tenslotte in 1944 gegrepen. En hij is ter dood veroordeeld en doodgeschoten om zijn verzet tegen de bezetter. Nu zal er wel niemand zijn en die zegt, die Johannes Post deed het toch wel heel erg verkeerd aan door zo'n gemeentehuis te overvallen en die gemeenteadministratie weg te nemen. Integendeel, hij heeft daardoor een heleboel Joden van de dood gered. Er zullen ook wel weinig mensen zijn en die zeggen, die Johannes Post, dat is eigenlijk iemand die heel en half crimineel was. Integendeel, hij is tot op de dag van vandaag een van de belangrijke mensen van het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Nu was Johannes Post een christen, maar niet volmaakt. En heeft ook dingen gedaan waar we achteraf misschien van zouden zeggen, dat is niet volgens de 10 geboden. De man sliep ook heel weinig. Hij nam bijvoorbeeld ook stimulerende middelen om overeind te blijven. En toch hebben we hele grote waardering voor de Johannes Post. Hij was een van die weinige mensen in Nederland, want er waren er niet zoveel, die doorzag hoe kwalijk het nationaal socialisme van Hitler was. En die in de tweede plaats ook daadwerkelijk zich daartegen heeft verzet. Met woorden en daden. Het was een moedig man, het was een held, die om zijn heldendaden is doodgeschoten. Dat is Johannes Post. Ik vertel dit verhaaltje even, omdat ik denk dat we bij Simson ook zo iemand ontmoeten. Simson is niet zonder gebreken. Maar Simson is wel een man die door God is gebruikt. Want één ding moeten we vooral niet vergeten, wat ik bijvoorbeeld lees in dit hoofdstuk 15, het 11e vers, waar de Israëlieten tegen Simson zeggen: wist gij niet dat de Filistijnen over ons heersen? Weet je dat niet, dat wij onder druk leven van die Filistijnen? En dat als wij tegen hen opponeren, dat ze dan boos worden en dat ze ons dan lelijke dingen aangenoemen. Israël was, en zeker Timnat, waar de vrouw van Simson woonde, bezet gebied. En dat deel van Israël wat dus aan dat Filistijnse land grenzen was ook bezet gebied. De Filistijnen hadden bijvoorbeeld, we kunnen dat lezen in het boek Samuel, in de tijd van Saul, verboden dat er iemand een smid was. Dat mocht helemaal niet. Want de smid zou bijvoorbeeld een zwaard kunnen maken. Israël moest dus zonder zwaard zijn. En de Filistijnen hadden dat volk van Israël, zeker die stam van Juda en die stam van Dan en die stam van Simeon, die daar tegen het Filistijnse land aan leert, geweldig in de tang. En ze onderdrukten dat volk Israël. En dan roept God een man, die hij zegende, en die komt daartegen in verzet. God zegen hem. En in het Nieuwe Testament horen we door het geloof in de Hebreeën 11. En zo wensen wij, hoewel we ook een open oog hebben voor de struikeling van Simson, Simson te zien. Denkt u aan Johannes Post in de Tweede Wereldoorlog. Dan hebt u hier een beeld van iemand die door God geroepen werd, een Nazireër, om een begin te maken met de verlossing van de Filistijnen. Simson. Gods heilsboodschap in deze wereld. Gods weg met zijn volk Israël. En als we dan dit stukje nog eens opnieuw lezen met deze gedachte in ons achterhoofd, dan lezen we het eerste vers, dat het geschiedde na sommige dagen, in de wijnoogst is Simson getrouwd. Een week of 7 daarna kwam de tarweoogst. En we hebben gelezen in het vorige hoofdstuk dat Simson, die 30 wisselklederen heeft gegeven, 30 mannen heeft gedood in Ascalon, helemaal in het zuiden van het Filistijnse land, en dat hij daarna, ja, boos was weggegaan. Ondertussen hebben de Filistijnen zijn vrouw, die hij wettig had ontvangen, al aan een ander gegeven. En dan komt Simson na 7 weken, 8, weer terug. Hij heeft een geitenbokje bij zich. Dat was wel meer een gebruik. Juda deed dat ook in het boek Genesis. En hij zegt: mag ik bij mijn vrouw wonen? Tegen zijn schoonvader. Maar die laat hem dat niet toe. Waarom niet? Ja, die weet ook heel goed dat die vrouw van Simson is inmiddels al aan een ander gegeven. De Filistijnen hadden een hele merkwaardige huwelijksmoraal. Huwelijkstrouw en dergelijke, dat kwam in hun denken en in hun beleven niet voor. In het volk van Israël ook wel, maar God had het verboden, huwelijksontrouw. En als iemand al ontrouw was, dan moest hij zijn vrouw een scheidbrief meegeven. Maar dat was van de beginnen, vanaf de schepping, zegt de Heer Jezus, zo niet geweest. Dan zegt die vader in vers 2, ik heb nog wel een zuster, dan kunt u daarmee trouwen of kunt u daarbij wonen enzovoorts. Maar daar gaat Simson niet op in. Hij weet wel wat de Filistijnen hebben gedaan. Die 30 vrienden zogenaamd, die bij hem waren bij de bruiloft. En dit is een aanleiding voor Simson om zich op de Filistijnen te wreken. In hoofdstuk 14 heeft hij een begin gemaakt met de verlossing van de Filistijnen. Hij sloeg 30 man. En nu zien we hier in dit gedeelte dat dat optreden van Simson zich verdiept, dat dat duidelijker, dat dat indringender wordt. Denkt u nog even aan de Johannes Post. In de Tweede Wereldoorlog, die begon ook met eenvoudige dingen. Maar langzamerhand werd dat verzet en werd die druk van die Duitsers zo groot, dat hij wel, bijvoorbeeld om Joodse mensen te bevrijden, ingrijpender moest optreden. Zo ook bij Simson. En dan richt hij daar een enorme ramp eigenlijk aan, want hij vangt 300 vossen. En die vossen bindt hij aan elkaar en hij doet die vossen een fakkel, een brandende fakkel in hun staart. Twee vossen aan elkaar gebonden. De een wil die, de ander die kant op. Je stuurt twee beesten een korenveld in en die lopen overal naartoe. En binnen de kortste keren staat het hele korenveld in de buurt van dit dorp van Timna en de hele omgeving in lichte laaien. Er staat zoals in de Bijbel dat ook de wijngaarden en de olijfboom worden verwoest. En door dat ingrijpen van Simson wordt in een korte periode, zeg maar een dag of een anderhalve dag, wordt die hele vruchtbare vlakte, dat hele gebied, platgebrand. En dat betekende voor deze mensen honger. Want dat koren hadden ze nodig en dat betekende gewoon een enorme ramp. Hetzelfde als heel Amersfoort, bijvoorbeeld door een atoombom of iets dergelijks, wordt platgegooid. Zoals we dat hebben gehoord van Hiroshima en Nagasaki. Een ramp van een dergelijke omgang pleet hij op. Nou, u begrijpt, die Filistijnen die zijn woedend. En ze zijn bang. Want ja, voor het komende jaar en de twee jaar en de drie jaar is dat hele land verwoest en dat wordt dus hongerlijden. 30 man, hoofdstuk 14. Een enorme verwoesting in hoofdstuk 15. Ziet u dat het optreden van Simson zich intensiveert. En dan gaan de Filistijnen niet naar Simson, maar naar zijn schoonvader en naar zijn voormalige vrouw. En boos. En ze steken dat huis van Simsons schoonvader en van zijn vrouw in brand. Dat laat ons weer iets zien van de Filistijnen en hoe zij dachten. Simson, dat durven ze niet. Nou, dan die schoonvader en die vrouw maar. En de Filistijnen keken niet op een mensenleven en die verbranden die mensen levend in hun huis. Vers 6. En dan lezen we vers 7, toen zeide Simson tot hen, tot die mannen die dat gedaan hadden, waarom heb je dat nou gedaan? Zoudt gij al zo doen? U had me beter mevrouw terug kunnen geven in plaats van haar vader en haar te verbranden. En dan pakt hij een schenkel, waarschijnlijk een instrument wat dicht in de buurt is, een bot van een dier of iets dergelijks. En hij slaat die mensen in vers 8 op een hele ingrijpende manier. Sommigen slaat hij dood, anderen worden zwaar verwond. Er staat eigenlijk zoiets als hij kraakte hun botten. Waar kreeg Simson die kracht vandaan? Van de Heilige Geest. Want we weten, Simson was niet een of andere zwaar gespierde man. Het was een gewone man die alleen zijn kracht ontving omdat hij een Nazireeër Gods was. En zolang zijn haar groeide, was hij een Nazireeër. En gaf de Heer hem kracht. Trouwens, we moeten ook nooit vergeten, iedere keer als we Simson zien optreden, wat er staat in hoofdstuk 14, het vierde vers, dat dit van de Heere is. Hoofdstuk 14 vers 4, zijn vader en moeder nu wisten niet dat dit van de Heere was. En hoewel we Simson niet kunnen vrijpleiten van zondige momenten, is het wel Gods leiding. Gods leiding die zijn volk bewaart, kom ik zo op. En die Israël begint te verlossen. En dan tenslotte gaat Simson naar de rots Etam. Een hoge rots, weet hij niet precies waar dat lag. En daar woont hij. En dan mobiliseren de Filistijnen zich in vers 9. En ze trekken op tegen Juda. Pas op, let op. Simson kwam uit de stam van Dan. Dat lag daar ook. Ze trekken op tegen Juda. U weet het, hè, Juda. Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Kom er zo ook nog even op terug. En bereiden zich uit in legie. Maar dat is wat er staat. Wat moeten we daar nou van leren? Dit is natuurlijk niet een stukje Nederlandse of vaderlandse geschiedenis. Dit is ook niet een stukje wereldgeschiedenis. Dit is heilsgeschiedenis. En wat betekent dat heilsgeschiedenis? Nou, dat betekent dat God door heel de wereldgeschiedenis heen ervoor zorgt dat wat hij beloofd heeft ook zal gebeuren. En daardoor ontstaat er in de geschiedenis, we kunnen dat lezen in Openbaringen 12, een enorme strijd tussen de draak en de vrouw. Hier ook weer een ontmoeting tussen de draak en de vrouw. Openbaring 12. Wie is die draak? Dat is de duivel. En welke instrumenten gebruikt de duivel? Nou, de Filistijnen. En wat zijn die Filistijnen nu als instrumenten van de Satan aan het doen? Wel, dat verbondsvolk, dat volk van Israël, waarin dus in de lendenen van dat volk, daar is Christus, daar is een moeder van Christus, daar is een drager van de belofte, die woont in de stam van Juda. En daar is de duivel om begonnen. Gods raad te verbreken. Om die ene man, later David, en daarvoor Isaï, en daarvoor Obed, en daarvoor dat kind wat uit Rut is geboren, om die ene te doden. En daarvoor heeft de Satan hier de Filistijnen als instrument. En wat heeft de Satan dan? Een verschrikkelijk instrumentarium. Je komt de Satan in de Bijbel tegen, we hopen de zondag bij stil te staan, dat hij godsdienstige instrumenten heeft. Simon de tovenaar, ook gedoopt, ook gelovig. Nee, hij wilde ook de gave van de Heilige Geest wel. Dat is de duivel met godsdienstig instrumentarium. Hier hebben we de Satan met een goddeloos instrumentarium. En wat is dat een... Ja, wat is dat een verschrikkelijk instrumentarium. Die Filistijnen steken dat huis van die schoonvader van Simson in koelen bloeden in brand. Ze zijn woedend. Zijn vrouw vermoorden ze ook. En dan niet zomaar, nee, in brand steken. Die Filistijnen hadden geen enkel benul van huwelijkstrouw en iets dergelijks. Die Filistijnen vernietigen alles wat van God, wat zich in de schepping openbaart. En het zijn, instrumenten van de Satan. Gemeente, het is vandaag echt niet anders hoor. De Satan gaat ook vandaag nog uit als een briesende leeuw. En nog even naar die Johannes Post, hè. Dat hele nazi gebeuren, dat was duivels. En dat Johannes Post daar tegen dit verzet kwam, dat was gemotiveerd vanuit zijn christelijke levensopvatting. En als Hitler Duitsland de tijd had gekregen, waren niet alleen de Joden, de Zigeuners en anderen vermoord, maar heel het christendom in Europa was uitgeroeid. Gelukkig heeft God dat voorkomen. Gelukkig gaf God aan Israël een Simson. Die een halt toeroept, althans begint tegen die duivelse overmacht hier in 32 eeuwen geleden. Zullen we het nooit vergeten. De hele Bijbel toont ons het woeden van de draak. En als we dat niet zien, dan gaan dit soort geschiedenissen, dan gaan we rare dingen zeggen. Dan wordt Simpson een soort macho, een stoere man en weet ik wat allemaal. Dat is het niet, gemeente. Het is een feilbare man. Het is wel een man die door God is geroepen om weerstand te bieden tegen de Filistijn en daarmee tegen de vorst der duisternis. Hij staat in die lange rij van mensen die God heeft geroepen tot zijn eer. Verschrikkelijke vijanden. Ik hoef een stukje maar te lezen. Je raakt ervan onder de indruk waar die Filistijnen allemaal toe in staat zijn. En dat blijkt ook verderop nog wel in de geschiedenis. De tweede plaats. Ja, dat verbondsvolk. Dus dat woeden van de draak, die vrouw. Uit Openbaring 12. Die vrouw is dat verbondsvolk. In dat volk van Israël, daar is als ware, daar is de Messias, in de lendenen van dat volk rust de Messias, de eenmaal komende Christus. Uit u zal mij voortkomen, heeft Jacob tegen Juda gezegd, die een heerser zal zijn in Israël. Het verbondsvolk was besneden. Het verbondsvolk had van God heerlijke wetten gekregen. Mozes heeft ze in de woestijn bekendgemaakt. De tabernakel, de tempeldienst, de offers, die allemaal heen wezen naar de komende Christus. En hoe was het dan met dat verbondsvolk? Hoe was het met Simson zelf? Ja, hij raakt daar een, we lezen het hier, een schenkel aan. Een dor been van een koe of van een paard, maar dat mocht hij helemaal niet aanraken, want hij was een Nazireër. In het 13e hoofdstuk, 14e hoofdstuk hebben we gelezen dat hij het ging tussen de wijngaarden. Hij was een Nazireër, hij mocht nog niet eens een druif aanraken, dat maakte een orijn. En hij moest zijn haar ook laten groeien, want het was een geroepene, gezegende des Heeren. We zien het ook al in het leven van Simson, dat hij het niet zo nauw nam met de regels van het Naziraat. En we zien nog veel meer in het leven van het verbondsvolk. Het lijkt soms wel, als je die geschiedenissen leest, alsof ze nog nooit van Mozes hebben gehoord. En van de diensten van de tabernakel en van Eli en van de offers. En trouwens leest u het begin van Samuel, wat hebben Hofni en Pinehas er een ontzaglijke zonde aan gedaan. Om heel die dienst van de Heer als het ware in discrediet te brengen. En dan zijn daar die Filistijnen. Dan is daar die rode draak bezig. En wat is het antwoord van het volk van het verbond? Geen bekering. Och, laat ons wederkeren tot de Heer. Nee. Weet jij niet, Simson, vers 11, dat de Filistijnen over ons heersen? Het lijkt wel net alsof ze er min of meer tevreden mee zijn. Niet te veel bewegen dat die Filistijnen meer en meer macht en invloed uitoefenen in Israël en in Juda. En als dan volgend de hoofdstuk te volg, dan gaan nota bene dat verbondsvolk, dat valt Simson af en ze leven hem nog uit bovendien. Dat volk is heel diep weg, gemeente. En als God niet opstaat over dat volk, dan verdwijnt het in de volkerenzee. En dan wordt het net als de Filistijnen, de Moabieten, de Ammonieten, de Edomieten enzovoort. Dan zullen we er nooit meer wat van horen. Dat volk, dat is zeer diep gezakt. Waarom? Omdat het niet meer lette op de inzettingen en de rechten des Heren. Het leefde voor zichzelf. Die God verlaten smart op smart te vrezen. Wat Mozes al gezegd. U kunt die zomaar lezen. Het wordt al maar erger. Het is ook niet voor niks dat die Filistijnen optrekken tegen Juda.
Je ziet de duivel als het ware knikken. Juda, vooral Juda, want daar woont die drager van de belofte. Daar woont Edom, daar woont Isaï, daar woont David. Juda. Voelt u dat zo'n stukje geschiedenis dat we hier lezen, dat je hier Openbaring 12 naast moest lezen. En dat we weer een herhaling vinden van Genesis 3. Hoe de duivel Adam en Eva tot struikel werd. Hoe we weer een herhaling vinden van de uittocht uit Egypte en de farao bezig is om Israël te vermoorden. Hoe we iedere keer weer opnieuw die strijd tegenkomen tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. En dan in die omstandigheden. Een woedende vijand. En dat wordt steeds erger. Een volk wat zijn taak niet meer verstaat om als drager van Gods grote belofte een licht te zijn in de wereld. Ook van die dagen schijnt God een richter. Simson. Zonnekind. En ik heb al gezegd, die naam heeft hij waarschijnlijk gekregen in aansluiting op het lied van Deborah. En later komt Biliam, hoewel zelf geen kind van God, er nog weer eens op, een ster die in Jacob op zal gaan. En de profetie, de profeet Malachi heeft over de zon der gerechtigheid. Simson. Nee, het is niet alleen maar een mens. Een kind van Manoach en zijn huisvrouw. Dat is het ook. Simson is een van die grote mannen uit het Oude Testament. Een van die groten die we vinden in Noach. Die de ark heeft gebouwd. In Abraham die werd geroepen uit Ur der Chaldeeën. Mozes die het volk heeft uitgeleid uit Egypte. Gideon die het volk bevrijdde van de Midianieten. Simson is een van die hele grote mannen die de Heer heeft verwekt. Tot verlossing, maar bovenal om zijn grote belofte veilig te stellen. En die grote belofte niet te laten ondergaan in Filistijns vernietigend geweld. En zo stond Simson op. En zo deed de Heere hem handelen. En dan zien we ook hier hoe hij in het vorige hoofdstuk 30 mannen bij Askelon. In dit hoofdstuk de Filistijnen laat voelen dat ze zomaar niet alles kunnen doen tegen het volk van Israël, tegen de stam van Juda. En hij verbrandt daar hun korenhopen, een waarschuwing als het ware. En zo zien we Simson daar ook staan, als door God gegeven redder en richter. Een symbool van Gods trouw. God die waakt over zijn belofte. En die de Filistijnen een grens aangeeft. Niet verder. En achter deze geschiedenis zien we die strijd tussen de vrouw en de draak. Want uit het verbondsvolk moet eenmaal iemand geboren worden. De Christus der Schriften. En de Satan met zijn instrumenten mogen net zo ver gaan als God het toelaat. Maar Gods raad zal bestaan. En dan zien we in Simson, ook in dit gedeelte, een schaduw. Ik heb het vorige keer ook gezegd, ik herhaal dat. Want als we zo die geschiedenis niet lezen, dan worden het moraalgeschiedenis. Dan, ja, dit heb Simson fout gedaan en dat heb Simson goed gedaan. En daar moeten we wel wat van hem leren en daar kunnen we niks meer van hem leren enzovoort. Maar daar staat het niet voor in de Bijbel. Het is heilsgeschiedenis. God zegt als het ware 32 eeuwen geleden, 11 eeuwen voor de geboorte van de Messias. Eenmaal komt de Messias. En kijk nog eens naar Simson. Hoe heeft hij gestreden? In de eerste plaats. Hij was een gegeven verlosser. Want zijn moeder was onvruchtbaar. En toch is die gekomen. in de weg van het wonder. De Heer Jezus is ook een gegeven verlosser. Want Maria was een maagd en een maagd zal zwanger worden. Simson is gegeven. Een hele donkere, moeilijke tijd. Zo wordt de Heer Jezus geboren in een hele donkere, moeilijke tijd. Want het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Al 32 eeuwen geleden, 11 eeuwen voor de geboorte, liet God zien dat Hij zijn verbond handhaaft. Hij zijn belofte nakomt en dat eenmaal die Messias geboren zou worden. Door de gegeven, door de geschonken verlosser, Christus gezalfde, geordineerd, aangesteld. De tweede plaats, Simson. Geen enkele bloedverwant heeft hem geholpen. Niemand was met hem. Hij moest de strijd alleen aanbinden. En ook daarin is hij weer een heenwijzing naar die grote zaligmaker. Die zou ook tenslotte alleen de strijd aanbinden tegen die grote rode draak, de Satan. Want op het kruis van Golgotha heeft iedereen hem verlaten. En heeft hij als die volkomen middelaar die kop van Satan vermorzeld. Hij is geschonken, Simson, zo ook Christus. Hij is de eenzame, de enige, zo ook Christus. En tenslotte nog één ding. Bekwaam, krachtig zou ik ook kunnen noemen. Hè? De Jezus heeft een goddelijke almacht, maar nog één ding. Simson, en dat voelen we aan als we die geschiedenis lezen. Hij is een mens, net als u en ik. Hij was een geroepene. En dan laat God iets zien van de heerlijke komst van de Messias. Hij bleef ook een mensenkind en dan zien we hem dwalen en struikelen. Simson was een onvolkomen verlosser. De Heer Jezus was een volkomen verlosser. Ik bedoel dat heel eerbiedig hoor. Simson ging naar een hoer in Gaza en liet zich verleiden door Delila. De Heer Jezus niet gebeurd. Die heeft nooit gewankeld. En al die grote mannen uit het Oude Testament. Noach, Mozes, Simson enzovoort. Abraham. De Bijbel is er heel eerlijk in. Zijn grote voorbeelden schaduwen die heenwijzen. Maar altijd beperkt. Want Mozes was ook ongehoorzaam. Hij sprak niet tegen de rots. Maar sloeg op de rots. Simson heeft ook dingen gedaan die tegen God wil ingingen. En dat heeft de Heer Jezus nooit gedaan. Hij is een volkomen verlosser. Hij was volkomen rein en zuiver. En God de Vader heeft ook van hem gezegd, dit is mijn zoon, waarin ik mijn welbehagen heb. Geliefden. Misschien zegt u, zo heb ik het nou nog nooit gelezen. Dat zou kunnen. Ik kwam er ook vanmorgen pas achter. Dat dat eigenlijk de diepe bedoeling is van dit gedeelte. Heilsgeschiedenis. Maar laat ik nog een stapje verder gaan. Misschien zegt u, het is toch wat met dat verbondsvolk. Ja, die hadden Simson nog helemaal niet nodig. Ze vonden het maar vervelend dat die Simson het opnam tegen de Filistijnen. Wist u dat het in de tijd van Johannes Post ook zo was? De meeste Nederlanders die hadden, ja, die waren een beetje grijs. En dat verzet, nou ja, je moest toch zorgen dat je die oorlog doorkwam. Ben u ook zo iemand? Heb u wel eens gelezen in Openbaring 3 over lauwe mensen en koude mensen en warme mensen? Nou, dat volk van Israël, dat was lauw. Lauw. Dan stuurt God nog een verlosser. Maar nu ook een lauw mens. Lauw. Voelt u zich zo thuis bij die Joden die zo gerust zijn? Ik zou er maar niet gerust op zijn. Want die draak heeft u al in zijn greep. En die Filistijnen rukken aan. En voor je het weet is het voor eeuwig te laat. Haast u toch een spoed u. Om eens levenswil. We prediken u een volkomen bekwame. En een volkomen gewillige middelaar. Heb u nog geen deel aan hem? Hoe krijg je deel aan hem? Natuurlijk, de Bijbel. Leest u daarin. Buig uw knieën, bid. Maar de Bijbel leert mij dat ik dat alleen krijg door het ware geloof. U dan die gelooft, is hij dierbaar. En wat is dat oog des geloofs? En nou zijn we bij Simson weg, hè. Dan zijn we bij die meerdere van Simson. Meer dan Simson is hier. Dat is een oog wat zich schaamt over zichzelf. Lauwheid, laksigheid, zondigheid, verlorenheid, reddeloosheid, hopeloosheid. Het is ook een oog. De ene keer meer, de andere keer minder. Wat ontsloten wordt voor de dierbaarheid. Voor de schoonheid van deze heiland. Meer dan Simson is hier. Kent u dat nou ook? Dat diepe verlangen. Om niet te hebben uw gerechtigheid, maar zijn gerechtigheid. Die alleen redt van de dood. Dat is de heilboodschap. En dat zijn ze, die eenmaal uit de grote verdrukking komen. Want dat is zeker, de eindoverwinning ligt in de doorboorde handen van de Heer Jezus Christus. De draak gaat ten onder, als een instrumenten worden weggegooid. Christus is alles. Kent u dat geheim? Och. Dat geheim hebt mogen leren. Dan gaat u zich meer schamen over uzelf. Dan krijgt die persoon meer en meer waarde. En dan kent u de taal van de apostel. Opdat ik hem kenne. Amen. 72 vers 6. Geliefde vrienden en vriendinnen, volgende week is de laatste keer, dus ik hoop nog één keer een meditatie te houden over het slot van hoofdstuk 15. Dat maand juli en augustus slaan we dan even over en daarna kijken we verder hoe het gaat met alle maatregelen rond corona enzovoort. Dus dat hoort u allemaal nog wel. In de tweede plaats, heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u die natuurlijk mailen of appen. En in de derde plaats wens ik u allemaal heel erg wel thuis. En ik zwaai even naar de kinderen.